De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Smart maakt een doorstart. Het automerk ondergaat een metamorfose, Wouter. Ja. Ja. Over de plannen in Nederland hoor je straks meer.
Ik begin al te lachen, maar daar komen we zo nog wel even op over Smart. Lexus presenteert deze week de RZ450e. Het is bij Lexus al wel even wennen hoe die type aan duiding gaat. Ja. Maar daar komen we een keer uit. Hun eerste fatsoenlijke elektrische model, zoals ik dat zeg. We spreken zo de topman van de importeur.
Ja, en ik heb een fatsoenlijke elektrische BMW getest, i4, en die klinkt zo.
Dat is raar. Een beetje gek, hè? Ik hoor de richtingaanwijzer. Ja. Is dat toch in een BMW zijn, hè?
Ja.
Had hij de optionele richtingaanwijzer?
Ja, de optionele.
Full options BMW deze.
Ja, nee, het was ook anders. Was het uit het raampje roepen. Rechts, links.
Nee, gewoon gaan.
Maar goed.
Dit is de toekomst.
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Deels. Er zijn nieuwe auto's onthuld deze week. Dus daar wil ik wel mee beginnen. Wij allebei, denk ik toch?
Dear friends of BMW, so glad you could be with us for this special moment today. The world premiere of our new BMW 7.
Ja, de nieuwe BMW 7-serie.
Ja, eigenlijk wordt hij helemaal niet gelanceerd, hè, voor Nederland. We krijgen eerst die elektrische, toch? Dus de i7.
Ja.
Zelf weer bijzonder, vind ik het grappig sowieso, dat Mercedes, maar ook Audi en Toyota Lexus, waar we het zo over gaan hebben, elektrische auto's maken. Hè? Die maken een dedicated elektrisch platform, maken dan een auto. En BMW zegt, i4 is eigenlijk een 4-serie Grand Coupé, maar maken we elektrisch. Ja. 7-serie, i7. Het is gewoon dezelfde auto, maar dan met wat batterij erin.
Ja. Ja, nou ja, ik vind hem wel mooi. En wat heel erg leuk is, het is ook gewoon een soort rijdende bioscoop.
Ja, 33 inch, 32 inch. Dus zo'n scherm wat uit het dak naar voren komt.
Ja.
Mijn kinderen zullen daar erg fan van zijn.
Ja, mijn ook, denk ik. Ja. Ja.
Nou, heb ik even zeker gekeken, als je ook een studiefotjes. Dus die kunnen we, papa kan gewoon 7-serie gaan rijden. En dan gaan ze maar niet studeren.
Nee, dat kan ook. Nou, aan hen de keuze. Concurrent Mercedes presenteerde deze week de SUV-variant van de EQS.
It's the first all-electric large luxury SUV from Mercedes EQ with room for up to 7 people.
Zeven mensen.
Het is de eerste grote elektrische SUV van Mercedes. Dat is wel goed dat ze dat gaan zeggen. Ja. Want Tesla Model X was er al een tijdje.
Ja,
ja, logisch. Dit is de markt wil SUV's. Dus nou ja, dan ook maar een elektrische.
Ja. Ja.
Toch? Ze hebben een redelijk complete gamma nu, hè? Van EQ, A, B, C, E, S en S, SUV.
Ja. Ze hebben toch die achterstand die ze hadden, hebben ze aardig ingelopen.
Ja, want allemaal met een belachelijk grote accu en dus een goede range. En, lekker.
Lekker, Ferrari.
Ja, we willen wel ook nog even een beetje benzine verbranden vandaag.
296 GTS.
Ja, je wist dat die gaat komen. Ja, de Spider, Gran Turismo Spider. Ja, dat is eigenlijk logisch. Het dakje kan er ook af bij de 296. Dus die zien we.
Hoeveel pk heb je dan?
Ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet er nog in rijden. Ik wacht nog op de uitnodiging van Ferrari.
Jongen.
Ik ben tegenwoordig een blije McLaren-rijder.
Hij komt uit Barcelona met dat ding, hè?
Ja, met een McLaren GT.
Hoe gaat het met je kont?
Het gaat prima. Echt super comfortabele, lekkere auto. En daarna als je even lekker...
Een lekkere reisauto.
Een lekkere reisauto. Ja. Ja. Veel bagage.
Skiboxje op het dak.
Nee, ik zal je vertellen. De McLaren GT kan golftassen kunnen erachterin. Maar je kan ook ski-uitrusting voor twee personen tot 1,85 meter. Inclusief je skischoenen. Het stond zo in het persbericht. Ik heb niet getest.
Nee, dat...
Maar het kan dus.
Even testen. Desnoods mag je mijn skis lenen. Die heb je zelf denk ik ook wel.
Nee, skis niet. Snowboard wel. Maar dat is ridicuur ze meestal.
Oké. We gaan door naar Lexus.
Lexus, hè,
de nieuwe elektrische Lexus, de RZ450e, zag deze week het levenslicht. Jan-Christian Koenders is directeur van Toyota en Lexus-importeur Lauwman en Parkie. Lexus elektrisch. Geen weg meer terug. Dit moest ook maar gebeuren.
Nou, dit moest er inderdaad bij. Ja. En ik zeg dat ook bewust. Want Toyota zegt heel duidelijk verschillende wegen naar Rome. En jullie weten dat we natuurlijk al heel lang hybride doen. Hè, de voorganger van Lexus, de eerste grote Lexus hybride, was natuurlijk ook een SUV. Ongeveer dezelfde grootte als de auto die we van de week hebben gepresenteerd. De RZ.
Ja.
En Ja, nog even terug. Het blijft heel duidelijk een NN-verhaal. Ik ben vandaag in mijn waterstofauto hier naartoe gekomen.
Ja, ik zag het, ja. Held. Ja, ja goed. Zijn dan nu straks terug straks naar Rome, even naar tanken.
Ja, of nee, daar vier kan.
Nee, helemaal niet. Het gaat perfect hier in Amsterdam. Ik heb vier plekken waar ik kan tanken. Ik rijd er al een jaar mee. Ik zit tegen 40.000 kilometer. Ik gebruik hem elke dag. Twee minuten tanken. Ik kan twee plekken in Amsterdam. In Nieuwegein, langs de autoweg, naar Den Haag. Dus ja, als je in Amsterdam woont, heb je gewoon vier plekken waar je kan tanken.
Iedereen aan de waterstof. Het is wel beter geworden dus.
Het is veel beter geworden. Met name
wordt het ook nog veel beter?
Er blijven tankstations bijkomen in Nederland. Vooral in de Randstad. Er is nu net eentje weer opengegaan in Breda. Dus de weg naar Brussel is helemaal perfect. Breda. Daar is het naar Duitsland geweest.
Breda is volgens mij geen helemaal goed. Randstad hoor. Ik wil geen iets. Mijn dochter heeft topografie en adres.
Voor ons wel.
Dat is ook Randstad. Je hebt Amsterdam en dan de Randstad. En als het ver rijden is, ja, dat is wat anders. Ja. Dat is Brabant. Het is allemaal Brabant toch? Behalve naar het noorden. Dan heet het Friesland. Ja. Zoiets toch?
Ongeveer. Oeh, pas op hè.
Ja, precies. Ja. Eindelijk fatsoenlijk elektrisch, zei ik. Dat vonden ze natuurlijk niet zo leuk. Maar dit is wel een grote stap, denk ik, voor Lexus. Om volledig elektrisch, nieuw platform.
Ja, het is echt een dedicated platform, zoals je inderdaad zei. Daar kiest Toyota toch voor om de optimale architectuur dan ook voor elkaar te krijgen. Het is vooral een echte Lexus. Jullie kennen Lexus natuurlijk als de meester, de Tokami-auto's, heel mooi gebouwd. En er zitten weer een paar snufjes op deze vol elektrische auto die echt weer Lexus zijn, als ik een paar mag noemen. Nou. De One Motion Grip, dat is echt wel iets interessants voor jullie. Vlinderstuurwiel, waar je dus niet meer over je wiel draait. Hè? Dus
je draait pakt hem niet over.
Je pakt hem niet over.
Het is eigenlijk een soort vliegtuigknuppeltje. Steering yoke.
It's wired by the track. Yeah. Hè? En ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar het hoofdkantoor van Lexus staat tegenwoordig in Shimomaya op de track.
Ja, nou, we zijn nog nooit uitgenodigd.
Oh.
Dat is heel vreemd.
Er was iets met vliegen, hè?
Dat was het afgelopen 2 jaar, maar...
Ja, wij doen dit al 10 jaar, dus op zich.
Lijkt me een prima plan. Daar zit tegenwoordig het hoofdkantoor.
Yeah.
En Lexus wordt daar echt geprogrammeerd, als je wil.
Yeah.
En daar komt dus ook dit sturen vandaan. Heeft dus ook zijn eigen all-wheel drive systeem. Ook helemaal geoptimeerd op performance. Traction 4, ik zeg het fout. Dat gaat heel mooi en supersnel elektronisch. Brengt het de power waar je het naartoe moet hebben.
Nou, dat is natuurlijk sowieso met elektrische auto's. Dat doen ze natuurlijk gewoon lekker. Je kan dat heel mooi regelen met tractiecontrole. Ja. Toyota heeft de BZ en Lexus de RZ. Ja. Wel leuk dat jullie dan die letter delen.
Ja.
Letter Z is trouwens niet zo heel populair meer. Maar goed, dat maakt niet zo uit. Is het dezelfde platform? Zijn er verschillen tussen de twee?
Ja, met name het all-wheel design sowieso. Maar met name het all-wheel drive systeem. Dus wat ik net zei, is het all-wheel drive systeem van Lexus is helemaal gebaseerd op performance. Snel schakelen in het gewicht van de auto naar voren en naar achteren. En het BZ4X, die inderdaad een maand geleden of zo ook gelaunched is van Toyota. Zelfde formaat, die heeft een all-terrain. Dus die is echt helemaal gefocust op lekker door de waterbak, et cetera. Daar is dat systeem helemaal op geoptimeerd. Dus het zijn best wel verschillend qua karakter, die twee auto's.
Ja. Wie gaat dat ooit doen met zijn elektrische auto?
Nou, met een stijgende waterspiegel.
Precies. Hè? Is dat heel handig.
Dat is handig. Ja, je kunt maar bij het voorbereid zijn. En zo'n Toyota gaat het nooit kapot natuurlijk. Nee, dus daar doe je nog eeuwen mee. Ja. Zeg, toch even terug naar het stuurtje. Hè? Want dat zeg ik misschien wat denigrerend. De steering yoke. Yoke, ja. Goeie grap. Waarom is daar nou precies voor gekozen?
Ja, te doen met het directe rijden. Hè? Het is natuurlijk iets wat mogelijk wordt door wireless steering.
Mm-hmm.
Met wire steering. Dus steering by wire, dat moet ik zeggen. Daardoor wordt het mogelijk. Ja, eigenlijk in het idee van Lexus, je moet minder doen. Het is meer luxueuze. Dus als ik over een rotonde ga, dan moet ik niet meer helemaal 300 keer draaien. Nee. Het is gewoon een boel werk. Dat doet hij voor je.
Ja.
Dus het is heel typisch Lexus. Maak het rijden mooier, ja, makkelijker.
Want dan hadden we natuurlijk wel auto's die variabele overbrenging voor de besturing hebben. Hè? Maar dat is natuurlijk altijd met tandwielen en zo. Ja. En dan ja, weet je, dat is een beperking. Dit is echt met een draad. Dus we hebben geen fysieke connectie meer tussen het stuurwiel. Het is eigenlijk een soort joystick rijden.
Ja, het is echt joystick rijden. Ja. Het heeft natuurlijk zijn backup systeem even voor de oplettende luisteraar. Ja. Net zoals een Airbus vliegtuig. Ja. Er zitten allerlei backup systemen in.
Ja.
En het is geweldig. Ik heb erin gereden. Het is echt zo direct. Ja. En hij voelt precies waar je bent, welke snelheid je rijdt.
Maar is het standaard op de auto of is het optioneel? Oké, dus voor mensen die wat minder vooruitstrevend zijn.
Je mag nog steeds draaien als je wil. Dus het is
ik ben er wel heel benieuwd. Dus oprecht een van die dingen. Dat is wel leuk om mee te rijden en uit te proberen.
Als je ziet Akio Toyoda, onze master driver, als die daarmee rijdt, je weet dat hij echt van de auto's houdt. Nou, zijn gezicht, ik zag het toevallig net op een video gisteravond. Yay! Het is gewoon fun. Gemaakt op Shimomaya.
Daar gaan we nog een keer heen.
Ja, dat is duidelijk. Dus,
specificaties, het is ook altijd belangrijk. Een aantal dingen. En jullie hebben al een keer een elektrische auto gelanceerd. Moeten we denk ik niet te veel over hebben. Over laadmogelijkheden en actieradio. Maar wat zijn de specs van Denoy, de RZ450e?
Omdat die dus Direct 4, dan komt het me weer. Direct 4 is dit nieuwe all-wheel drive systeem. Heeft die inderdaad dus motor voor en achter. Komt samen 230 kW uit.
Ja.
De range hebben we nog niet helemaal. Hij wordt ingeschat op 400, maar hij moet nog door de homologatie.
Ja.
Verder alles wat je in Nederland nodig hebt qua drie fasen charging.
Dat scheelt wel.
Daar
kiezen we ook bewust voor. Het is trouwens echt alleen in Nederlands topics. Hè? Dat is heel raar. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Maar in andere landen speelt dit niet.
Dus, in Duitsland bijvoorbeeld doen ze ook drie fasen. Maar dan doen ze meteen 1022 kilowatt lader aan de muur. Dat is
het heeft
fijn.
Veel voordelen. Dus ik ben er blij mee dat we hem hebben. We hebben heel bewust ook gekozen. Er is ook een eenfase varianten van beide auto's. Die hebben we niet in Nederland.
Nee. Dus als je over een jaar een tweedehands koopt, dan moet je even opletten dat je niet
een importje doet.
Een Nederlandse auto kopen.
Gewoon Nederlands. Wij van Laumann en Parkier, zegt hij dan.
Adviseren.
Koop nou gewoon direct bij de Lexus.
Maar dan moet hij wel naar Nederland komen natuurlijk. Ja. Dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Maar gaat dat nog dit jaar gebeuren?
Correct. Ja, einde van het jaar.
Oké.
Ja.
Wordt het niet lastig vanwege alle problemen in de toelevering?
Ik moet zeggen dat de hele industrie heeft daar natuurlijk last van. Ook Toyota Motor Corporation heeft wel links en rechts wat dingen. Maar ze hebben één ding wat anders gedaan dan andere producenten. Namelijk, ze hebben hun chip toeleveranciers en ook eigen productie, noemen ze strategisch een tier 1 supplier. Dat doen de anderen niet. Daar zijn die chips vaak onderdelen van andere gedeeltes die in die auto's geleverd worden. Dus ze hebben hele goede controle en inkoop over de chips. Toch lopen er dingen natuurlijk met wat er allemaal helaas in de wereld aan de hand is. Lopen er fout medewerkers die opeens niet meer in fabrieken zijn en dit soort dingen. Het ziet er goed uit, dat zie je ook. Hè. We staan met ons merk Toyota nummer 2 in de markt. Dat heeft te doen met vraag, maar vooral ook met dat we kunnen leveren. Het gaat relatief goed.
Ja. Het is wel een rare markt wat dat betreft voor importeurs. Hè? Maar 3-4 jaar geleden was het aanbod was er wel. Nu nog een paar mensen zo gek krijgen om die auto te kopen. Hè? Als het niet elektrisch was en lage bijtelling nog net had. En nu, het is vooral als je het maar kan krijgen. Dan raak je het wel kwijt.
Het is wat er gebeurt in de markt als er inderdaad drie grote dingen in de wereld gebeuren. Van COVID naar dan de effecten op supply daarvan, maar ook gewoon andere effecten. En dan een stuk oorlog. Ja, dan merk je inderdaad dat die beperktheid, zoals in iedere de markt demand en supply situatie, dat best wel veel verandert. En ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar aan mijn collega's bij Toyota in ons team en bij onze dealers. Want die hebben een heleboel herplanning moeten doen. Dat is echt niet normaal. Het werk is echt heel anders. Je moet elke 3 maanden eigenlijk toch weer kijken. Oké, wat is het nou echt dat we produceren en dat we krijgen?
Maar dat is wel lastig voor, denk ik. Het merk Toyota, want dit is wel heel een soort machine, zeg maar. En we weten nu al wat we op 3 oktober gaan produceren.
Ja.
En dat gaat nu even anders.
Ze doen het relatief nog steeds heel goed. Ja. Dat weet ik absoluut zeker.
Ja.
Maar ook, ja, het is inderdaad heel erg aanpassen. En nogmaals, onze medewerkers die hebben daar best wel last van. Want er is natuurlijk wel. De meeste klanten hebben wel begrip, moet toegeven. Okay. Dat wel. Maar er is natuurlijk wel, er zijn vervelende situaties.
Ja. Ja. Nou ja, het is ook niet zo dat ze naar een andere automerk kunnen gaan en zeggen. Nou, doe dan die maar. Want die is ook niet leverbaar. Dus of later leverbaar. Dus
maar dan blijft het natuurlijk ook nog wel heel belangrijk. En daar focussen we ons echt op dat je nog steeds respect blijft tonen naar die klant. Want als je het zo zegt, dan lukt het natuurlijk niet.
Belangrijk onderwerp natuurlijk altijd bij auto's, als het over bijtelling en aanschaf en weet ik veel wat gaat. De prijs.
Ja, die hebben we nog niet aangekondigd.
Maar het is een vierwiel aangedreven 300 plus pk, dus dat wordt niet een enorme prijspakker, denk ik dan.
We hebben wel net de prijs van de BZ4X, hè, Toyota, aangekondigd. Ja. Dus die is heel netjes rond de 48,49. Daarop bouwt hij ergens op, laat ik maar zo zeggen. Maar in het luxe segment, daar gaat hij vergelijken met auto's die dan in het segment zitten. Daar zit Toyota altijd netjes ertussen.
Ja.
Lexus, excuse me. Ja. Lexus zit er altijd netjes tussen.
Ja. Nou, er zijn ook wel eens auto's die net even een toefje duur zijn. Maar goed, daar nog wel even goed om.
Je krijgt ook wat.
Onder meer 10 jaar garantie.
10 jaar garantie.
Wow, precies.
Wow, dankjewel.
Ja. Standaard. Waarom? Omdat die auto's niet kapot gaan?
Toyota Lexus kan dit, inderdaad. Jij zegt het. Zij kunnen hier heel goed berekenen. We zijn niet het enige land dat dit invoert. De auto's stralen. Je kan met heel veel vertrouwen kan je inderdaad een Lexus en Toyota kopen. En dat zien we ook. Hè. We zijn de perenniale nummer 1 met ons merk als het om koop gaat. Dus als het echt om de eigen centjes gaat, dan kopen mensen deze auto. En dat heeft veel inderdaad met de kwaliteit van de producten te doen. En dat maakt Toyota nu waar. Ook trouwens, dus een beetje flauw. Hè. We hadden iedereen een beetje uitgedaagd. Ga nou ook eens kijken of je 10 jaar garantie kan doen met Lexus.
Heb je reacties gekregen?
Privé wel. maar openbaar niet. De enige reactie, nogmaals een beetje flauw, is dan Toyota. Want we hebben met Toyota inderdaad vorige week ook aangekondigd dat we naar 10 jaar garantie gaan.
Ja, dan kun je natuurlijk zeggen dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de bouw. Hè? En dat zal ongetwijfeld zo zijn. En die reputatie hebben de merken natuurlijk ook wel. Maar een andere zaak is dat je loyaliteit van de klant
zeker
wil krijgen.
Daar heeft het veel mee te doen.
Ja.
Dus
je houdt de auto veel langer bij je. Ja, ook in tweedehands fase.
Onze klanten die bleven sowieso al veel langer naar ons toe komen. Ik heb wel eens bij een ander merk gewerkt. Ik ken het verschil. Maar dit helpt ze echt inderdaad om bij de dealer, met name die tweede 5 jaar van de periode. Daar verlies je dan toch wel veel klanten na die eerste 5 jaar garantie. Om ze daar inderdaad te motiveren hun onderhoud bij de dealer te doen.
Het is voor auto's die, als je nu een Lexus koopt, hè, denk ik. Dus vanaf nu.
Nee, het is inderdaad ook als jij al een auto van 7 jaar oud hebt.
Ja. Yeah.
En jij brengt hem voor onderhoud, dan kan jij inderdaad aanvragen voor nog een keer het volgende jaar. En dan moet je 1 keer per jaar moet je voor onderhoud komen. En dan kan het gewoon verlengd worden tot 10 jaar.
Oké, maar dan moet je wel naar de Lexus dealer voor onderhoud. Of de Toyota dealer, maar dat spreekt bijna voor zich.
Correct.
Ja. Yeah.
Yes.
Ja, aan andere kant.
Dat is wel mooi. Dus
ja, het is mooi.
Bestaan
ja,
de universele garagehouders dat ook gewoon gaan aanbieden op een Lexus en een Toyota natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk de strijd die je potentieel krijgt.
De eerste 5 jaar mag je overal je auto onderhouden. Dat is per wet. Dus de eerste 5 jaar mag je overal je auto onderhouden. Als het maar naar de normen van de manufacturer wordt gedaan.
Ja. Laten we even naar racen gaan. Met Gazoo Racing heeft Toyota natuurlijk ook een performance label.
Ja.
Klopt het dat de GR Corolla, de nieuwste hot hatch, niet naar Nederland komt?
Dat heeft Toyota inderdaad niet bevestigd.
Oh.
Ja, heel jammer.
Ja.
We gaan het zien met de tijd. We moeten het doen met de GR Yaris, wat natuurlijk wel een geweldige auto is. En net nieuw, de GR 86.
Ja. Maar waarom dan niet die GR Corolla niet? Dat is toch de auto die je als gezinsman wil. En je mag iets van je vrouw. Het klinkt heel fout.
En volgens mij is de naamgever van jullie bedrijf een groot liefhebber ook.
Corolla staat inderdaad minder in ontzettend.
Ja. Maar als je gewoon even naar concurrentie kijkt. Hè, Golf GTI even als de benchmark. Even los kan rijden en specs en zo. Maar ja, dat is een auto waarmee je wel gewoon met het hele gezin op vakantie kan. En papa of mama kan ook nog even een lekker uurtje gaan sturen. En in een GR Yaris, hoe leuk die ook is, om daar het hele gezin in te proppen, om naar Zuid-Frankrijk te rijden. Het kan. Ik wil de uitdaging best een keer aangaan. Maar het kan, maar het is wel krap. Dus het zou heel logisch zijn om hem juist wel te brengen.
Ik neem de vraag graag mee.
Ja, je bent het met me eens.
Ja, ik neem de vraag graag mee.
Dus, ja, komt er nog wel iets anders op de Nederlandse markt van Gazoo Racing?
Ja, zoals ik net zei, de GR86. Ja, okay. Dus dat is de opvolger van de GT86. U kent hem.
Ja.
Echt nood voor jou eigenlijk. Walter,
ja, eigenlijk hè? Wel, ja.
Achterwiel aangedreven. Hij heeft een nieuwe motor. Dus er zit net iets meer PS. Dat had hij ook wel nodig in. En heel belangrijk, Wouter, er passen 4 banden in de achterband. Voor jou.
Voor het circuit,
Nou ja, wat je met die banden gaat doen, dat laat ik jou over.
Je zou maar weten.
Dat is mooi op die auto.
Ja, maar dat is een sportcoupé. En het is natuurlijk wel bijzonder dat dat überhaupt past. Hè? Want de meeste sportcoupés past dat allemaal niet. Maar dit is wel bewust zo gedaan. Dat
master
je ermee,
driver.
Master driver.
Yes. Ja. Accio persoonlijk. Ja. Dat is trouwens, de GR Yaris past het ook.
Past. Kijk.
Dus dat is toch mooi. En er komt nog eentje, die is ook wel leuk. De GR Supra krijgt een schakelbak.
Handbak.
Ja. Oh.
Ja.
Maar dat is meer voor de Amerikaanse markt, zou ik bijna zeggen. Want daar zijn ze nog wel van dat soort. Ja, ik vind het leuk hoor, handgeschakelde auto's. Maar tegelijk denk je, wie koopt het nog? Hè? Ja.
Het is nogmaals, dit is echt voor de enthousiasten. En je ziet dit zo duidelijk bij het hele bedrijf. Bij beide merken, Toyota en Lexus. Het gaat niet alleen meer om de kwaliteit. Die blijft.
Ja.
Die staat helemaal, dat zeggen we net ook, hè, met die 10 jaar garantie. Maar het moet leuk zijn.
Ja.
En,
was het niet leuk dan de afgelopen paar jaar?
Jazeker.
Ja?
Maar het blijft maar doorgaan. Dan moet je aan blijven werken.
Nou,
toch?
Ja, ik had wel een beetje moeite om het leuk te vinden hoor. Dat ik wel dacht, wat heeft Toyota nou een leuke auto's? En toen kwam er gelukkig in de GT86. Maar ja, daarna werd het weer stil. Dus het was allemaal wel braaf.
Ja,
het was wel iets te veel neem je broodtrommel mee naar werk. ik heb vandaag brood bij me hoor. Dus ik
ga je een beetje tegenspreken. Want ik denk dat sinds we TGNA platform hebben ingevoerd. Er is wel een heleboel gebeurd hoor. Dus dat was 2017. Dat platform staat nu onder elke hybride. Die auto's die rijden perfect.
Heel kort naar de toekomst van Lexus. Opvolger van de LFA, die komt er ook aan.
Die komt er ook aan. Ja.
Lekkere V10
je daarvan.
Heerlijke V10 erin.
Iets voor de stick,
toch?
Hè? Ja. Nee, gaan we nog maar even kijken wat er precies in zit. Ik vermoed dat het de nieuwe... vrees ik. onder 2 seconden, hè? Dat is het doel.
Nee, precies. De snelheid, dat is wel goed.
Ja.
Dat is het punt niet.
Nou... Wachten we daar maar even op.
Zo is dat. Ja? Dankjewel, Jan-Christian Koenders, directeur van
Dank
Lexus
jullie
en
al.
Toyota importeur Lauwman en Parkie.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Met de i4 heeft BMW opnieuw een elektrisch model op de weg gezet. Straks hoor je mijn oordeel in de rijimpressie, maar eerst...
De doorstart van het automerk Smart, het nieuwe model, de 1. Of, staat er
hashtag 1.
Hashtag 1, moeten we dat zo zeggen. Hashtag 1.
Number 1, denk ik.
Hashtag 1. Was deze week voor het eerst in Nederland te bewonderen.
En te gast is Eva Hoonhout, salesmanager van Smart in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
2 weken geleden werd het model onthuld in Berlijn. Deze week al in Nederland te zien. Zijn we daarmee dan het eerste land na Berlijn, na Duitsland?
Klopt. De auto's die onthuld zijn tijdens de wereldpremière in Berlijn... die zijn op transport gegaan met als eerste bestemming Nederland.
Op naar Nederland. Wat zegt dat? Is Nederland een belangrijke markt voor Smart?
Nederland is een belangrijke markt als je het hebt over EV's natuurlijk. En Smart is 100% elektrisch, blijft 100% elektrisch... en daarmee een belangrijke markt.
Ja, en jij bent sales manager.
Zo,
dus
aan de bak.
Ja. Klopt.
Je staat er ook een beetje in paniek. Moet de auto's verkopen? Nee, voel je die druk? Want er moet wel iets gebeuren dus. Want...
Er moet een hele hoop gebeuren. Want Smart, wat je al zei, maakt een doorstart. Een bedrijf dat volledig opnieuw opgebouwd moet worden... En ja, daar moet ontzettend veel voor gebeuren voordat de eerste auto's in maart volgend jaar in de showroom staan.
Ja, bij mij, hier komt even die anekdote over de smart toren. Bij mij in de buurt staat een smart center was daar met zo'n toren. Ja. Weet je wat daar nu in zit? Weet je dat? Nee, dat weet je niet, hè?
Ik heb geen idee. Ik denk een wok-restaurant.
Nou, inderdaad. Een all-you-can-eat sushi-restaurant. Serieus. Het is eerst een soort... Het is de werkplaats...
Maar dat gebeurt met alle gebouwen die heel lang leeg staan.
Ja, dan, word je, ja, dan maak je gewoon... Ja, ja, inderdaad,
dan gaan we gewoon wokken.
Gaan we wokken, ja. Ja. Sushi. Ja. Maar goed. Ja, dus, nee, maar, dus smart, zeg maar, aan de ene kant heel bekend. Aan de andere kant, ja, eigenlijk ja, helemaal klaar. Zeg maar. We leveren er nog wel iets van auto's, volgens mij. Hè?
Ja, op dit moment hebben we nog de Smart for Two... de Smart for Four, die zijn nog steeds te koop. Ja. De aantallen zijn niet enorm op dit moment.
Tot wanneer zijn die nog in productie?
Ze zijn zeker nog dit en volgend jaar nog in productie. Okay. En wat er daarna mee gebeurt, dat is niet bekend. Die auto's vallen ook volledig onder Mercedes-Benz.
Ja.
En het nieuwe Smart is een andere constructie, ander bedrijf. En daar vallen dus ook de nieuwe modellen onder.
Ja, dat is een samenwerking tussen Mercedes-Benz en Geely, toch?
Klopt, allebei voor de helft eigenaar.
Jee, ingewikkeld. Of valt wel mee?
Valt wel mee. Allebei 50%.
Ja, precies. Ja, weet je, toch wordt er wel een beetje afscheid genomen van dat bestaande concept. Hè? De Smart was een tweezits klein autootje. En dat reed dan als een kart.
Kon je overal parkeren?
Dat ze in Parijs stonden ze echt wel dwars in de parkeervakken en zo. Waarom eindigt dat dan toch?
Nou ja, de Smart for Two, het concept, is denk ik nog steeds ijzersterk. En we zien ook in veel Europese steden dat ze nog steeds veel verkocht worden. Je ziet ze ook nog echt veel rijden. Daarna is de Smart for Four al gekomen. Dus we zijn destijds al een stapje groter gegaan. Ja. Maar ook die aantallen die zijn op dit moment niet gigantisch. Niet in Nederland althans. En nog steeds een niche segment. Met de doorzet van dit bedrijf willen we echt een volwaardig merk neer gaan zetten. Met een volwaardige line-up. En dat gaat niet met één model. Dus we gaan in die zin groter. Wat wel belangrijk is dat de filosofie van Smart... dus het slim omgaan met ruimte, stedelijke mobiliteit... en de uitdagingen die daarbij komen kijken... dat daar wel nog steeds dat in de kern nog steeds terug te vinden is.
Oké, okay. En hoe zien we dat dan terug in de... Heet die de hashtag one? Of heet
de hashtag one,
hashtag
ja.
One. Oh, joh, ja. Mijn,
dat is goed.
Nee, mijn is dat goed. Ik zou hier, er staat een raar teken en een 1. Nee,
klopt, de hashtag maken. One.
Wat zie je daarvan terug? Want stedelijke mobiliteit... Eigenlijk zou je denken, oh, nu is die lekker. Klein, want dan kan ik weer dwars in een parkeervak zitten.
Ja, dat is een van de oplossingen voor stedelijke mobiliteit. In de basis denk ik dat er veel vraag is naar 100% elektrisch. Dat was Smart al, dat is Smart nog steeds, zal het ook blijven.
Ja.
Daarnaast is het slim gebruik maken van de binnenruimte. Je ziet dat de Smart Hashtag One... Het is niet een hele grote auto als je hem ziet, maar van binnen is die echt heel ruim. Daar kan je met 5 volwassenen gewoon riant in zitten. Dat ruimtelijke gevoel merk je ook echt terug aan bijvoorbeeld het glazen dak dat erin zit. Zit standaard op alle Smarts. Dus dat geeft ook echt wel een gevoel van ruimte. En daarnaast een oplossing die je veel ziet in de binnensteden is deelconcepten. Daar probeert Smart ook aan mee te helpen door het digitale, de connectiviteit met de app. De sleutel makkelijk deelbaar te maken voor langere tijd of voor een bepaalde periode. En dat maakt hem geschikt voor onder andere deelconcepten. Niet alleen daarvoor, maar onder andere.
Okay. Ja, maar dat dus eigenlijk is een beetje wet op twee paarden, denk ik. Want je gaat die auto's wel verkopen of verlies of private lease of wat ik voor abonnementen. En je kunt hem dan ook zelf delen? Of gaan jullie ook weer... Want jij hebt natuurlijk hier in Amsterdam, Rotterdam wou ik zeggen, maar wij zijn in Amsterdam, hebben natuurlijk die... Hoe heet die?
Car to go.
Ja. Dat bestaat ook nog, maar ook met Smart.
Ja, Smart is in het begin daar onderdeel van geweest, van Car to go. Dat is nu Share Now, als ik me niet vergis. Dat zijn nog steeds interessante concepten waar we naar kijken en waar we graag mee samenwerken.
Maar is daar ook inderdaad veel van geleerd? Kennis, data opgehaald die jullie nu kunnen gebruiken om nieuwe concepten in de markt te zetten?
Ja, daar wordt zeker de ervaring wordt natuurlijk meegenomen vanuit het verleden.
Ja. Nou is dit de hashtag one. En je zegt al, we willen een volledig modellengamma hebben... of een groter modellengamma. Dat suggereert dat de hashtag 2 al in de koppen zit, in de pen zit. Klopt dat?
Nou, een nummerreeks begint bij 1, maar die eindigt over het algemeen niet bij 1. Dus er gaan zeker nog meer modellen volgen.
Worden ze dan steeds groter?
Nou, groter of kleiner, formaat, daar kan ik nog niks over zeggen. De auto staat op het CEA-platform van Geely. En dat is een open source platform wat heel veel mogelijkheden biedt. Zowel groter als kleiner.
Ja,
en wat voor formaten er hierna volgen, dat is nog een vraagteken.
Ja, maar een platform van Geely. Het is Mercedes en Geely, dus Geely doet techniek dan. En wat doet Mercedes?
Mercedes zie je vooral terug in het design. Yeah. Het volledige design is door de Mercedes-Benz Design Studio gedaan. Ik denk dat je die elementen ook terugziet als je kijkt naar de verlichting, naar het interieur, materiaalgebruik. Dat is echt wel op het niveau van Mercedes. Yeah. Productie is inderdaad in China. En daar zijn ze heel ver met EV, yeah, techniek en connectiviteit. Dus ik denk dat we daar een mooie mix hebben gevonden.
Ja, en ondertussen moet je natuurlijk ook, en daar ben jij natuurlijk een van de eerste mensen voor, je moet een hele nieuwe organisatie gaan opbouwen. Hoe verloopt dat?
Ja, dat gaat goed, maar dat gaat in een gigantische sneltreinvaart. Ja. De joint venture is pas in 2019 opgezet. Ik denk dat we anderhalf jaar geleden zaten er bij Smart Europe in Duitsland. Misschien 10 mensen. Inmiddels zijn dat er 130. En afgelopen jaar zijn we gestart met het bouwen van alle landenorganisaties. Dat is ook het moment, begin dit jaar, dat ik bij de organisatie ben gekomen. En eigenlijk zijn we gewoon een vliegtuig gaan bouwen terwijl we aan het vliegen zijn.
Oh ja, dat kan wel gevaarlijk zijn.
Ja. Maar vooralsnog zijn de reacties goed.
Ja,
dus.
Okay. Ja. Ja, je zei Nederland is een belangrijke markt, maar je bent vooralsnog, maar misschien is dat inmiddels veranderd hoor, maar de enige Nederlander in het team.
Dat klopt. Ik ben de enige Nederlander in het team op dit moment.
Oh, nou, maar zo.
Er zitten er nog meer aan te komen.
Oké, dat wel.
We hoeven het niet allemaal alleen te doen.
Als Nederland zo belangrijk is, hè, hoe gaat de verkoop hier dan? Gaat Smart dan ook heel modern verkopen? Gewoon direct selling, hè? Gewoon via een website? Of krijgen jullie wel echt verkooppunten?
We krijgen beide. We gaan in principe via één platform auto's verkopen rechtstreeks aan de klant. Dus we gaan werken met het agentschapmodel in Nederland. Daarbij maken we gebruik van het Smart-netwerk dat nu al in Nederland bestaat.
Die toren kan weer gevuld worden.
Wil je ook nog een auto bij een sushi? Ja.
De torens worden geen nieuw leven ingeblazen. Dat kan ik al wel.
Ja, ik vond het wel gaaf. Dat was wel gaaf.
Ja,
het was niet heel goed doordacht. Want toen de generatie 2 kwam, nu waren het groot. Die paste er niet meer in. Maar daar heb jij dan weer niks meer mee te maken.
De investering was wellicht wat fors.
Ja, dat ook. Waar koop ik dan nu een Smart? Dat is bij de Mercedes-Benz dealer, denk ik dan. Dat is echt oprecht dat ik denk, dat is even zoeken.
Ja, dat klopt. Dat is de keuze. Of je koopt hem online, als je dat wil. Of je gaat inderdaad naar de Smart-adviseur in de Mercedes-Benz dealer, waar wij dadelijk een shop-in-shop in de showroom hebben als gelieerd merk aan Mercedes-Benz.
Oké, en dan komen dan ook echt wel auto's te staan bij alle Mercedes-Benz dealers of bij een geselecteerd? Of hoe gaat het werken?
Alle Mercedes-Benz dealers die op dit moment ook het Smart dealerschap voeren.
Dat zijn ze niet allemaal, denk ik.
Dat zijn een stuk of 13, 14 locaties.
Oké, okay. Lekker gespreid door het land. Dus je hoeft niet ver te rijden, Meijnert.
Het scheelt weer.
Ik zet bewust de keuze voor dat model. Ja, dat lijkt me haast wel. Want het is wel handig om toch nog wel een dealer te hebben. Ook voor service en zo.
Dat Mercedes-Benz-netwerk hebben we op dit moment gewoon nog heel hard nodig ook. Alle ervaring die daar zit, de kennis, het after-sales-netwerk. Daar werken we echt nauw mee samen. Maar ook vanuit de behoeftes die we zien in de klant. Het volledig online kopen is echt nog wel lastig. Er zijn mensen die dat graag willen, dat kan. Er zijn ook mensen die gewoon nog graag naar de showroom komen en daar de auto komen bekijken en geholpen willen worden. Yeah. Dus ook die optie bieden we. Yeah. En alles ertussenin eigenlijk. Dus je begint thuis met het samenstellen. Je gaat naar de showroom. Daar ga je verder. Je gaat terug naar huis en dan betaal je hem. En dan bestel je hem.
Ja. Kan je gewoon online ook betalen? Dat is gewoon zo'n winkelmandje. En deel afrekenen. Hoppakee, nou, wordt afgeleverd.
Ja.
Het is wel de toekomst, Meijnert.
Dus zeker. Ze hebben er natuurlijk ook wel wat meer ervaring bij het Geely-netwerk mee inmiddels. Hè? Via Polestar.
Ja.
Volvo. Care by Volvo.
Ja. Ja, Lotus. Ook Geely timmert eigenlijk hard aan de weg. Stiekem.
Zeker.
Een beetje verstopt in wat andere merken.
Ja.
Nou ben jij net gestart. En denk altijd, wat doe je dan de hele dag? Want je bent sales manager, denk jij, maar je hebt nog niks te verkopen. Die auto die komt later pas natuurlijk.
Ja, dat klopt. Op dit moment ben ik een sales manager die 0 auto's verkoopt. Dus dat is een hele bijzondere situatie. Ja.
Je target voor dit jaar, 0.
Ja. Maar het belangrijkste doel voor dit jaar is te zorgen dat de hele organisatie er klaar voor is. En dat is niet alleen de Smart-organisatie. Dan heb ik het over de website. Het feit dat je online een auto kan kopen. Dat je alle opties kan kiezen. En dat dat ook vlekkeloos gaat. Dat die order dan ook binnenkomt. komt bij een smart agent die dat gaat verwerken. Maar dat we dus ook smart agents hebben, contracten, showrooms ingericht zijn. Zij weten wanneer zij hun eerste showroom en demo-auto's gaan ontvangen.
Ja.
De auto's moet natuurlijk besteld worden, noem maar op.
Ja. Want wanneer komen die eerste auto's naar Nederland?
Vanaf maart 2023 staan ze in de showroom.
Zo, dat duurt nog wel even.
Ja.
Ja, dat is zwangerschap, zeg maar, plus.
Waarom duurt dat zo lang?
We hebben de auto's nu al wereldkundig gemaakt, wat relatief vroeg is inderdaad. Omdat we in China ook al gaan starten. Smart gaat in Europa verkopen en in China. In China beginnen we iets eerder. Dus vandaar dat de auto al wereldkundig is. En in Duitsland gaan ze ook iets eerder beginnen, in januari al. En daarbij, ja, er valt natuurlijk een hoop te vertellen en te doen rondom het nieuwe merk.
Ja, want gaan we dan in het komende jaar, voordat de hashtag One komt, ook meer nieuws krijgen over andere modellen die dan weer ietsje later naar Nederland zullen komen, maar al wel wereldkundig worden gemaakt?
Er gaat op een bepaald moment bericht naar buiten, maar wanneer dat exact is, dat kan ik niet vertellen.
Blijf nog even onder de pet. Het is wel, denk ik, ook wel lastig, want we hebben Smart, dat kent iedereen. Maar je zult toch ook wel echt wel moeten heractiveren, dit merk. Zeg, blijkbaar ook een belangrijk.
Is het een beetje vergelijkbaar met MG, denk je?
Nou,
wat dat betreft.
Ja, dat was nog langer.
Ja, dat was langer. Aan het infuus, maar. Ja. Ja.
Nou ja, ja, weet je, ja, je moet wel wat. Dus je ook, zeg maar, het merk weer bouwen.
Ja, zeker. Mensen kennen het merk echt van de kleine autootjes. Leuk, grappig, speels. En nu komen we met toch wat forsere auto's. Een stuk volwassener. Veel breder inzetbaar voor een veel bredere doelgroep.
Ja,
dus, ja, daar valt wel veel over te vertellen. En daar moeten we mensen wel meenemen.
Ja, dat is ook een belangrijk taak. Prijzen en zo hebben natuurlijk allemaal nog niet gecommuniceerd van de hashtag One.
Nee.
Moet concurrerend worden.
Zeker.
Ja.
Met, waar moet het mee concurreren?
Ja.
Het is een SUV.
Ja, het is een elektrische SUV in het B-segment.
In het B-segment is eigenlijk.
Met veel waar voor je geld.
Ja, kijk. Ja.
Wat zijn verder de specs? Wat is de actieradius?
Tussen de 420 en 440 kilometer, WLTP. Okay.
Dat is wel zo aardig. Ja.
Ja.
En een 5 volwassenen, redelijke ruimte. Hoeveel vermogen was pk's?
Pk's.
272 pk.
Oké, okay, ja, dat is elektrisch. Allemaal gewoon meteen dikke.
0 tot 100 in 6,7 seconden.
Oké. Okay.
Dat is echt, maar serieus, als voor een B-segment SUV.
Ja, het komt voor je plek af, hoor.
Voorheen een B-segment, er waren vooral MPV's en SUV's. En weet je wel, dan had je een 90 pk benzine en dan ging die 14 seconden naar de 100. Ja. Dus dit is totaal iets anders. Dat was elektrisch echt helemaal top. Spannend. Ik denk dat er nog een hele boeiende weg voor jullie ligt.
Wel interessant is natuurlijk dat er heel veel ook nieuwe merken uit China komen. Dit is dan eigenlijk misschien ook wel weer een nieuw merk, maar met een bekende naam erop. Die concurrentie wordt wel hevig. Hoe gaan jullie die concurrentie de das om doen?
Nou, ik denk dat wij een unieke positie hierin hebben. Dat we enerzijds voet aan de grond hebben met Mercedes-Benz.
Ja.
En anderzijds natuurlijk Geely achter ons hebben staan. Hoe het wel leuk wordt verwoord is dat wij een soort start-up zijn, maar dan met 20 jaar ervaring.
Oh ja.
Dus je hebt het enthousiasme en alles moet opnieuw neergezet worden. En dat merk je ook echt terug in de energie die je bij Smart Europe vindt. Maar we hebben wel de ervaring en de slagkracht van Mercedes-Benz en Geely achter.
Ja, ik zie toch wel enige gelijkenis met Polestar wat dat betreft.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, dat is wat dat betreft interessant om te kijken wat. En ik denk dat het ook wel strategie van Geely is. Zeg maar, meerdere dingen lanceren. En dan kijk je wat er. Hoe succesvol wordt het?
Zullen we over een jaartje nog maar eens praten? Als in ieder geval dan. Als
lijkt
de auto
me een
er
heel
is.
Goed idee.
Ja, lijkt me ook een goed plan. Dankjewel en heel veel succes, Eva Hoonhout, sales manager van Smart in Nederland.
De rijimpressie.
En Meinert test de BMW i4.
Aan de BMW i4 is nou niet direct te zien dat het een elektrische auto is. Eigenlijk is het dan ook een 4-serie Grand Coupé met een flink accupakket erin gelepeld. Het is ook wel eens verfrissend dat een elektrische auto ook gewoon met klassieke autolijnen ontworpen mag worden. Ook een beetje een breuk met de oorspronkelijke designfilosofie van elektrische BMW's. Voor de i3 is nog een acquired taste nodig, om het maar een beetje diplomatiek te brengen. Deze i4 is direct herkenbaar als een auto en ook als een BMW. Ze ontwerpen daar nog steeds wel ook specifiek auto's als elektrische auto's, zoals de iX. Maar ze gaan dus ook op de meer reguliere platformen elektrische varianten brengen. Nou, waar kun je dan nog wel aan zien dat deze i4 elektrisch is? Nou, beginnen met die enorme grillplaat voorop.
wat we ooit de nieren van BMW noemden, zijn nu meer hazentanden geworden. Blijft een beetje wennen hoor. Maar bij de i4 zijn ze dus dicht. Logisch, want ze zijn ook niet echt nodig. Wel hebben ze er een patroontje in gemaakt, waardoor het geen saaie effen vlakken zijn geworden. Nou, het logo op de klep heeft een blauw randje eromheen gekregen. Want blauw is toch een beetje de universele kleur van elektrisch geworden. Verder heeft hij verzonken handgrepen voor de aerodynamica en heeft hij geen uitlaten. Tada! Ja, ik zeg ook meervoud, geen uitlaten, want een auto met een verbrandingsmotor van dit niveau heeft er natuurlijk minimaal twee en het liefst een stukje meer. Deze dus geen, want niet nodig. Nou, verder is er nauwelijks onderscheid met de gewone 4-serie Grand Coupé. Dat geldt overigens ook voor de rij-eigenschappen. Het verschil is er natuurlijk wel, hè, want elektrische aandrijving is echt wel iets anders dan rijden met een verbrandingsmotor. Maar Freude am Fahren maakt BMW met de i4 echt wel weer waar. Het onderstel zit ontzettend goed in elkaar. En het in de bodem weggewerkte accupakket houdt die auto natuurlijk heerlijk op dat asfalt geplakt. Hij is wel echt zwaar, ruim 2100 kilo. Maar heeft eigenlijk tegelijk nauwelijks moeite om die in gang te brengen. Er zijn op dit moment twee versies beschikbaar. De i4 M50 met 544 pk en vierwielaandrijving. En deze, de i4 e-drive 40. Eigenlijk de instapper, maar met 340 pk en 430 newtonmeter op de achterwielen valt daar aardig mee te leven. Nou, van 0 tot 100 doet hij in 5,7 seconden. De topsnelheid, 190 km per uur. Is ook niet per se handig natuurlijk, hè, om langdurig dat soort snelheden aan te houden. Niet alleen voor je bankrekening, maar ook voor de actieradius. Je weet het, hoe harder je gaat, hoe eerder de auto weer aan de laadpaal gehangen moet worden. Nou, overigens zit het met die actieradius van de i4 wel goed. WLTP-cijfers geven 590 kilometer op een volle accu aan. Nou, in de praktijk moet je daar natuurlijk altijd wel wat van aftrekken, hè? Afhankelijk van de temperatuur, gebruik, etc. Maar als je rekening houdt met een bereik van ongeveer 2/3 van de WLTP, dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Dat betekent dat deze i4 zo'n 400 kilometer zeker wel kan halen. Ik heb er een week vrij normaal mee gereden en hoefde eigenlijk niet te laden. Wel gedaan, maar inmiddels meer uit gewoonte dan dat het strikt noodzakelijk was. Wat je als petrolhead en BMW-liefhebber wel een beetje mist in deze auto is natuurlijk het geluid van de motor. Dat is toch iets wat onlosmakelijk verbonden is aan de rijdersvreugde. Snelheidssensatie van een goede elektrische auto met veel vermogen is heel gaaf, maar het gaat vaak gepaard met zo'n het is goed, wat treurig metrogeluid. Dat het ook anders kan, laat deze i4 echt letterlijk horen. Het is zeker niet hetzelfde geluid als dat van een goede V6 of V8. Maar het doet wel denken aan motorgeluid. Ik vind het wel fraai. Het correspondent ook met je beleving van acceleratie, waardoor de bestuurder ook gewoon meer feedback van de auto krijgt. Niet alleen met de ogen, maar dus ook met de oren. Nou, het zou zomaar een stuk veiliger kunnen zijn. Het is natuurlijk allemaal nep. Het komt uit de boxen. En daarom is het ook goed dat het niet een letterlijk motorgeluid is dat uit die boxen komt. Het is nog steeds herkenbaar, is iets anders dan dat van een verbrandingsmotor. Maar het geeft wel een beetje een vergelijkbare beleving. Is het nog interessant voor de bijtelling? Ja, dat moet je maar even lekker gaan berekenen. De i4 e-drive 40 is er vanaf net geen 60.000 euro. Nou, over die eerste 35k betaal je dan dus 16% en over de rest 22%. Nou, waarschijnlijk wil je nog wel wat opties aanvinken. Deze is helemaal volgeduwd. Ja, dus wordt dat gedeelte van 22% een stukje groter. Nou ja, ga lekker rekenen, want als het uit kan, dan is de i4 echt wel een auto om rekening mee te houden.
Ja, de BMW i4. Jij hebt hem ook gereden.
Ja, ik werd er wel enthousiast van.
Ja, Ja, ik dus ook.
Ja. Ja. Gewoon een lekkere auto. Goeie
ik
range.
Heb iets meer van het rubber overgehouden. Dan
ja, ik heb de twee versies gereden. De M50, dat is vierwiel aangedreven. Die was eigenlijk wat braafjes. Ja. En dan de achterwiel aan de rijver. Nou, echt, het is goed dat ik ga inleveren, dacht ik nog. Want ja. Op een gegeven moment was echt iedere rotonde, ieder haaksbochtje, hoppakee, weer dwars. En denk ik, dat is zo niet goed. Dat moet niet doen.
Maar even, wel leuk. Dit is wel, hè, wat ik zei al in die Rijnpressie, toch een beetje een breuk met de oude designfilosofie van elektrische BMW's. Hè, met de i3.
Ja.
Dat het nu eigenlijk gewoon de 4-serie Grand Coupé is, maar dan
ja,
elektrisch.
En dan elektrisch, ja. Ja, uiteindelijk. Ja, er blijft toch...
Gaan we met de i7 natuurlijk ook zien.
Ja, 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 en dan de verwachting is de i5 en zo waarschijnlijk ook. Dus ja, en het is grappig, het werkt wel, want uiteindelijk is er genoeg accupakketten erin kwijt. De auto's zijn wel wat zwaar, ook de 4-serie Grand Coupé. Omdat ze, en dat was het verhaal, omdat ze inderdaad hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch kunnen zijn. Ja, ik denk dat het wel logisch is, want heb je één design, nou, je kan gewoon kiezen. Vroeger kon je ook gewoon een diesel en een benzine en soms nog aardgas en plug-in hybride kiezen. Je kiest gewoon de auto die je mooi zal met de aandrijflijn die voor jou passend is. En op zich is dat niet onlogisch.
Hey, en dan nog even dat geluid.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Ik vind het een leuke gimmick, maar ik merk bij dat soort auto's dat ik het op een gegeven moment gewoon uitzet, omdat ik denk, ja, waarom zou ik extra herrie gaan maken, wat toch een beetje kunstmatig is.
Ja, omdat het een beetje feedback geeft.
Ja.
In plaats van zo'n metro geluid.
Ja, ja, dat is waar, ja. Ja. Ja, maar bij mij hoor je dan gewoon die gillende achterbanden. En denk, ja, nou, goed bezig. Goed bezig.
Lekker bezig. Ja. Hè? Lekker bezig zo vlak voor het weekend. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of welk platform je ook wil gebruiken om ons te beluisteren. Precies. Kan allemaal.
Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn is nou ook heel actief.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Kassen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.